We gaan vanmorgen het woord openen in Leviticus 6, vers 8 tot en met 13. Leviticus 6, vers 8 tot 13. En er staat boven de wetten voor het bereiden van het brandoffer. Leviticus 6, vers 8 tot 13. De Heere sprak tot Mozes: gebied aan Aaron en zijn zonen, dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven, en het vuur van het altaar moet erop blijven branden. De priester moet dan zijn linnen kleed aandoen en een linnen broek over zijn lichaam aantrekken. Vervolgens moet hij de as nemen als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft en die naast het altaar legt. Dan moet hij zijn kleding uittrekken en andere kleren aantrekken en de as buiten het kamp naar een reine plaats brengen. En het vuur op het altaar moet daarop blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. De priester moet er elke morgen hout op aansteken, daarop het brandoffer schikken en het vet van de dankoffers erop in rook laten opgaan. Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Tot zover de schriftlezing. Chris heeft me gevraagd om vanmorgen een beetje de tijd in de gaten te houden, omdat het een iets langere dienst is. Dus we hopen in een half uurtje dit onderwerp neer te zetten wat hier staat. Hou het vuur altijd branden. Houd het vuur altijd branden. Dit is het 13e vers. Ik zou Leviticus 1 erbij kunnen lezen, maar omwille van de tijd doen we dat niet. Maar het gaat vanmorgen dus over de verantwoordelijkheid van de priesters om het vuur op het altaar te laten branden. En ik vond het wel heel mooi. De boodschap, straks de essentie van de boodschap, komt ook wel dicht bij de twee teksten die broeder Martin vanmorgen ook heeft doorgegeven aan Wim en Hilco. We hebben allemaal wel eens van de uitspraak gehoord: de kerk moet in vuur en vlam staan voor de heiland. Ofwel, er wordt ook wel eens gezegd, het is nodig dat wij een brandend hart voor Jezus hebben. En daar gaat het eigenlijk vanmorgen over, hè? Hoe belangrijk het is om een brandend hart voor de Heer Jezus te hebben. En een brandend hart, dat is iets wat aanstekelijk werkt in de wereld waarin we leven. De vraag is vanmorgen, hebben wij een brandend hart voor de Heer Jezus? Staan wij persoonlijk in vuur en vlam voor de heiland? Het gaat hier vanmorgen over het brandofferaltaar. Nou, daar wil ik iets over uitleggen. Ik heb een paar plaatjes gemaakt of meegenomen om even ook aan de tieners wat meer duidelijkheid te kunnen geven over het brandoffer. Maar ik begin bij het brandofferaltaar. Waar staat het ergens? Het brandofferaltaar staat direct als het volk Israël, hè, lag in de tenten rondom de tabernakel. En dan, ja, als er een zondoffer gebracht moest worden, of een brandoffer, hè, een bloedige offer, dan kwam je daar aanlopen met je lammetje aan een touwtje. En dan kwam je daar bij de priesters. En de priesters die brachten daar de offers op het brandofferaltaar. Hier heb je het koperen wasvat, daar werden de gereedschappen in gereinigd, de handen in gewassen. En hier heb je het heilige en het heilige der heiligen. Maar het brandofferaltaar is een heel belangrijke, symbolische handeling die er ook verricht werd in de tabernakel. Maar wat je nou hier vanmorgen ziet is dat het brandofferaltaar met een streep buiten de tabernakel is gebracht. Nou, we hebben het wel eens over wat is er mis met de kerk vandaag de dag, of wat is de nood van de gemeente vandaag de dag. Ik heb hiervoor in mijn Bijbel het volgende citaat staan. En dat is: je moet in de tabernakel eerst door de deur en de poort voordat je bij het altaar komt. He, dat is duidelijk. He. Je moet dus eerst door de deur, door de poort, voordat je bij het altaar komt. De Heer Jezus zegt later: ik ben de deur. Dus Als het ware door de Heer Jezus, hè, komen we ook in de tabernakel. Maar dan komt het. Na de poort moet je jezelf beschikkingsrecht afleggen, omdat daar Gods principes gelden. Tegenwoordig brengen we het altaar buiten de poort. Deze mensen willen Gods principes niet hanteren en hun autonomie niet opgeven. Dus om het met heel kort die woorden, het kruis zijn ze niet bereid om op te nemen. Dat is een half evangelie, dat is eigenlijk een leug. Nou, vanmorgen gaat het over het brandofferaltaar, dat zodra wij binnengaan door de poort, betekent dat ook dat we ons zelfbeschikkingsrecht, onze autonomie opgeven. We leven niet meer voor onszelf. Nou, we gaan eerst even kijken naar het brandoffer. Dit is er zijn drie hele belangrijke handelingen in de offerdienst. En dat zijn de drie woorden, handoplegging, plaatsvervanging en bloedstorting. Dus in die tabernakeldienst waren er drie hele belangrijke handelingen. Hè, dat was handoplegging, plaatsvervanging, bloedstorting. Nou, eerst iets over die handoplegging. Stel je nou voor, je had gezondigd. Je had gestolen. Je had God gelasterd. Of op een andere manier heb je een zonde begaan. En je bent ervan overtuigd dat je een schuldig geweten hebt. Wat deed je dan? Dan ging je naar je kudde. En dan ging je daar niet het slechtste beest uithalen. Niet het een lammetje met een mank pootje bijvoorbeeld. Nee, dat kunnen we onder andere lezen in Leviticus 1. Het moest een volmaakt offer zijn. Het moest een perfect offer zijn. Er mocht geen, er staat in Leviticus 1 vers 3. Een mannetje zonder enig gebrek. Moet je indenken wat dat voor je zou betekenen, hè, als als zondaar, als offeraar. Het beste wat ik heb, dat moet ik nou uit mijn kudde nemen. Ik heb een zonde begaan en dat moet ik gaan offeren. Nou, dan kwam je aan bij de priester hier, hè, met het lammetje. En dan moest je je zonde belijden. Wat heb je fout gedaan? En dan moest je met je hele lichaamsgewicht tussen de hoornen, of in ieder geval op de kop van het lammetje of van de bok, moest je je hele lichaamsgewicht werpen. En dan moest je je zonde belijden. Je moest je identificeren met de plaatsvervanger. Je moest als het ware symbolisch je zonde overdragen op dat lammetje. Dat is eigenlijk, hè, voor ons betekent dat gelovig steunen op het lam van God. Gelovig steunen op de Heer Jezus, zouden wij dat noemen. Nou, het tweede, dat is plaatsvervanging. Hè, dat doet ons denken aan dat hele mooie lied, hè. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Dus de Heer Jezus is een plaatsvervanger voor ons geweest aan het kruis van Golgotha, maar in die tijd werd een lammetje werd gebracht als plaatsvervangend offer. Eigenlijk had de zondaar moeten sterven op het altaar, maar in plaats van dat de zondaar stierf vanwege zijn zonde, vanwege de heiligheid van God, moest er een lammetje gebracht worden, hè, en moest er bloed vloeien. Nou, dan zie je het niet helemaal hier met het licht, hè, maar hier ligt een hele plas met bloed. Maar moet je indenken wat dat betekent. Je hebt je zonde beleden, je hebt met heel je lichaamsgewicht gerust op dat kop van het lammetje. En vervolgens kreeg jij als zondaar het mes in je handen. En dan moest je dat prachtige lammetje uit je kudde, moest je zelf de keel doorsnijden. Het was dus niet goedkoop om te zondigen. Ik denk dat dat gewoon een aangrijpend iets is geweest. Gewoon dat je erbij stond van, aangrijpen, nou moet dit lammetje sterven, terwijl ik eigenlijk had moeten sterven. God is heilig, ik ben een zondaar, ik kan alleen voor God staan op grond van het bloed van het lam. He, ze waren even diep van doordrongen in de oud-testamentische dienst. Ik kan alleen tot God komen op basis van de dood van een onschuldig dier. Nou, dat is eigenlijk nieuw-testamentisch niet anders. He, wij kunnen, dus ook een beetje door het licht valt het een beetje, maar hier ligt een lam. En de Heer Jezus aan het kruis zit. De Heer Jezus is voor ons het lam van God geworden dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Wat een geweldig evangelie. Dat is ook weer de taak van Wim en Hilco en de andere oudsten, om elke keer weer ook in de bediening heen te wijzen naar het Lam van God. Dat is eigenlijk de belangrijkste bediening die oudsten hebben. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Als in het pastoraat mensen komen, broeders en zusters komen, zondaren komen met een schuldig geweten om ze dan weer bij het Lam van God te brengen. En als het ware weer die vergeving van zonde te proclameren. He, dat aan te bieden en te zeggen, maar er is vergeving voor zonde die we gedaan hebben. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar, nu gaat het in dit gedeelte van Leviticus 6 niet over het zondoffer, maar het gaat over een brandoffer. En daar is nog iets anders, wat heel belangrijk is. Want wat lezen we in Leviticus 1? Een brandoffer was een spontaan offer voor de Heere. Een spontaan offer. Moet je eens indenken, je had gezondigd, je had vergeving ontvangen, je ging naar huis en je zat te mediteren, je zat erover na te denken. En daar kwam zo'n verwondering en aanbidding in je hart. Wat dien ik toch een geweldige, barmhartige God, dat er genade en barmhartigheid geschonken wordt. Dat hij mijn zonde wil vergeven. Weet je, God is zo goed voor me. Weet je, ik ga nog een spontaan offer brengen. En dan ging je gewoon spontaan terug, als het ware, misschien een week later, misschien 3 maanden later, met een brandoffer. En een brandoffer, dat was voedsel voor God. We lezen Leviticus 1 tot 3 keer toe. Het is een vuuroffer, een aangename geur, een rustgevende geur voor de Heere. God werd er blij van zo'n brandoffer. Even een voorbeeld. Stel je voor dat je in een huwelijk, je hebt een beetje wat moeite met elkaar gehad, er zijn wat harde woorden gevallen en als man besluit je, weet je, ik ga even naar de bloemist en ik haal even een mooie bloem en een mooie bos bloemen en je gaat terug naar je vrouw en zegt, weet je, sorry of gisteren, vergeef het me, alsjeblieft, hier heb je een bos bloemen. Ik vraag je om vergeving, een bos bloemen, een brand of een zondoffer. Maar het kan ook zijn dat je vrijdagmiddag naar huis gaat en dat je gewoon over je vrouw nadenkt, wat heb ik toch een fantastische vrouw, weet je, ik wil ze gewoon een keer God eens een cadeau geef. En je haalt een doos bonbons. Of je plant een nachtje weg met elkaar. En je geeft een bon. En zegt, weet je, ik wil gewoon je een cadeau geven. Ja, maar waarom dan? Nou, gewoon omdat ik van je houd. Omdat ik gewoon zo blij met je ben. Een brandoffer. Een zondoffer wil zeggen, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu. En reinig mijn hart. Een brandoffer brengen naar de Heere. Nieuw Testamentisch is, dit is mijn vreugde, altoos te zijn. Jezus Christus mijn heiland, hij is mij. Dit is mijn vreugde, aanbidding. Lofprijs en aanbidding. Een brandoffer. Nou worden de priesters hier opgedragen om het vuur op dat brandofferaltaar voortdurend brandend te houden. Dus er worden offers gebracht. Het hele offerdier wordt op het altaar gelegd met uitzondering van de huid. En nou heb ik hier een plaatje. Hier zie je een man die dus met het lam aankomt. Er is een hand op het kopje ligt. Maar hier zie je dat de huid als het ware overblijft. En dat is een geweldige les voor ons in het Nieuwe Testament. Dus die huid die werd afgestroopt. Het hele dier werd opgeofferd als voedsel voor God. God werd er blij van. Ik had hier net een plaatje van, dat kan je een beetje slecht zien met het licht, maar van Noach, die komt uit de ark en die brengt een brandoffer. Hij is zo dankbaar dat God hem gespaard heeft te midden van de watervloed. Hij is zo dankbaar, hij brengt een brandoffer van elk dier één mannetje. Nou, wij mogen in de Nieuwtestamentische gemeente ook lofoffers van aanbidding brengen. Eigenlijk hebben wij niet alleen de zondag, maar eigenlijk hoort de christen een levensstijl van aanbidding te hebben. En wat is dan het grootste wonder eigenlijk? Nou, die huid. Die huid die niet op het brandofferaltaar kwam. Dus die vader die komt er aanlopen met het schaapje. Het wordt geslacht, de huid wordt er afgestroopt, die wordt apart gelegd, die wordt in stukken gesneden, staat er. Het dier wordt opgeofferd, het ritueel is aan het eind. En dan pakt die offeraar die huiden, die legt hij over zijn arm. En hij gaat met de huid over zijn armen gaat hij naar huis. Hij komt met een dier en met de huid over zijn armen gaat hij naar huis. Nou, wat betekent die huid? Die huid, die betekent wat er staat in Efeze 1 vers 6 voor ons. Hè? God heeft ons aangenaam gemaakt in de geliefde. Wij zijn bekleed met de klederen van het heil. Wij zijn eigenlijk, als het ware, door het levend geloof, zijn we als het ware in de huid van Christus gekropen. En ziet God ons aan in Christus. Laat dat vanmorgen eens even tot je doordringen. Ik praat nu niet vanmorgen met wat er nog op de bodem van uw hart aan zonde zijn, hè, waar je mee worstelt. Ik praat zelfs niet over die verslaving waar je nog mee worstelt. Als jij vanmorgen ziet op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, als jij vanmorgen amen zegt, hè, op dat wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis, dan zegt God vanmorgen tegen jou, maar jij bent aangenaam in mijn geliefde Zoon, de Heer Jezus. Want weet je, Christus was het perfecte brandoffer. Mijn Zoon was het perfecte brandoffer op het kruis van Golgotha. Toen hij daar zijn leven gaf, toen was dat een aangename geur voor God. De Vader had een welbehagen in het offer van zijn Zoon. Dat kunnen we niet bevatten. We vinden dat misschien soms heel erg moeilijk. Paulus zegt later, die prediking is eigenlijk dwaasheid. Het gaat dwars tegen ons in. Hoe kan een liefdevolle vader zijn zoon schenken? Tot in de dood? Dat is het wonder van het evangelie. Maar Christus is het perfecte brandoffer. En zijn offer was een aangename geur voor God. Hij vond rust in het offer van zijn zoon. En metterdaad scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Nou, vanmorgen een vraag. Als nou God tevreden was met het offer van zijn zoon, ben jij er dan ook mee tevreden? Rust u dan ook vanmorgen in het volbrachte werk van de Heer Jezus? Zoals het lied het zegt, hè? Op het Godslam rust mijn zielen. Als je dat vanmorgen doet, dan mag jij ook weten dat God jou vanmorgen aanziet in de, met eerbied gesproken, in de huid van de Heer Jezus Christus. Je bent bekleed met de klederen van het heil. Hè? Hier staat, als het ware, de Heer Jezus met een wit kleed en wat hij dat kleine ventje, als het ware, omhangt. Hè, dat, ik vind dat een van de mooiste teksten ook in de Bijbel, het Oude Testament, wat van vreugde spreekt en wat voor ons zo toepasselijk is, Jesaja 61, vers 10, wat staat daar? Er staat geschreven in Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Ik mag vanmorgen weten dat ik zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter heb. In wie God als het ware zijn welbehagen heeft. In de Heer Jezus Christus. En dat, als dat vanmorgen opnieuw in je hart gebracht wordt, wat is het geweldig dat ik voor God kan staan door zijn zoon. Omdat ik bekleed ben, hè, met de klederen van gerechtigheid, met de mantel van het heil, van de mantel van de gerechtigheid. O Heere, ik wil u loven, ik wil u prijzen, Heer, ik wil u daar zo voor danken. Ik wil u alle eer, lof en aanbidding brengen. God heeft ons aangenaam gemaakt in de geliefde. Maar nou ga ik een stapje verder. Dan kom ik ook een beetje uit bij de bediening, hè, van de priesters. En misschien ook wel een beetje van de oudsten dan ook. Hè. Want de priesters die hebben een verantwoordelijkheid, kunnen we hier lezen, om het vuur niet uit te laten gaan. Wie had het vuur aangestoken? Dat had God gedaan. Dat kan je lezen in Leviticus 9 vers 24. Wat staat er in Leviticus 9 vers 24? En een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel dit volk het zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Dat is een wonder. Van boven naar beneden werd het vuur aangestoken. Dus wie is de initiator van geestelijk leven? Wie ontsteekt het vuur op de bodem van ons hart? Dat is God door de Heilige Geest. Maar wij hebben wel een verantwoordelijkheid om dat vuur brandend te houden, ook in de gemeente. Dat gaat niet vanzelf. Want er wordt hier gezegd dat de priesters vervolgens het vuur op het altaar moeten laten blijven branden. Dus de priesters worden ingeschakeld. Het is niet dat het voortdurend van boven naar beneden aangestoken wordt. Nee, God heeft het aangestoken van boven naar beneden. Ware godsdienst, hè? Dat is eigenlijk dat godsdienst aan ons. Maar nou hebben wij wel een verantwoordelijkheid om dat vuur ook brandend te houden. Hè? We noemen dat wel geloofsgehoorzaamheid. Luisteren en vervolgens het woord in de praktijk brengen. Nou, wij zijn priesters van het nieuwe verbond. En nou zijn er ook oudsten die een verantwoordelijkheid hebben in de gemeente. Om het vuur in de gemeente brandend te houden. Maar wat betekent dat dan? Om dat vuur brandend te houden. Hoe hou je nou het vuur brandend in de gemeente? Nou, in de eerste plaats is dat een levensstijl van aanbidding. Een levensstijl. Dat wil niet zeggen één keer op zondag samenkomen. Nee, dat is een voortdurende levenshouding van aanbidding. Nou, ook hier valt eigenlijk weer een beetje het plaatje weg. Maar hier, dit is Simeon. En dit is Anna. En Simeon, die verwachtte de vertroosting van Israël. En die staat hier met het kindje Jezus in de armen. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Hè. Er staat, hij verwachtte de vertroosting van Israël. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, nam hij het in de armen en loofde God. Nou, waar wordt de Vader nou het meest blij van? Onze Vader in de hemel. Waar wordt hij nou het meest blij van? In jouw leven en ons leven. Als wij voortdurend met het kindje Jezus in onze armen naar de Vader toe komen. Als wij voortdurend opstaan en naar bed gaan, als het ware, met Christus in onze armen zeggen, Vader, ik wil u zo danken voor uw Zoon. Dat ik in uw Zoon aangenaam ben in uw oog. Ik dank u zo dat uw Zoon zijn leven voor mij heeft gegeven aan het kruis. Ik ben u zo dankbaar dat hij voor mij nu als hoge priester in de hemel voor mij bidt. Een leven met de Heer Jezus in je armen. Elke keer weer met de Heer Jezus naar de Vader komen. En daar wordt de Vader blij van. Dus zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Maar ook verder, en niet alleen vergeving van zonde, maar ook elke dag weer God dankbaar zijn voor het offer van zijn Zoon. Dus een levensstijl van aanbidding. Het tweede is, je lichaam aan God wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dan gaat het over Romeinen 12. Ik heb het gehad, hè, aan het begin van de dienst, over als je de poort binnengaat, is het het einde van je zelfbeschikkingsrecht. Daar gelden Gods principes. Daar is geen autonomie meer, daar kan je niet meer voor jezelf leven. Heel je zielsleven, wil, verstand en emoties komt onder beheer van de Heilige Geest. Je hebt het niet meer voor het, je hebt het niet meer voor het zeggen, zoals ook die tekst die meegeeft de broeder Martin, hè, over het kruis. Opnemen en hem navolgen. Dat betekent dus ook dat je bereid bent, als nou de Heer Jezus alles heeft gegeven, zijn hele leven heeft gegeven aan het kruis. Voor ons. En dan staat hij in Filippenzen staat er, hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hij is tot as geworden. De Heer Jezus is als het ware aan het kruis tot as geworden, tot niets geworden. Hij, die in de hemelhoge heerlijkheid was, hij heeft alles gegeven voor ons. En dan zegt Paulus, door de ontfermingen van God, als we zien wat God in zijn Zoon voor ons gedaan heeft, dan kan het niet anders dat jij zelf je ook jouw lichaam helemaal aan God ter beschikking stelt. Hij zegt, Heere, gebruik me maar waar u wilt, wanneer u wilt, hoe u wilt, Heere, hier ben ik. Nou, dan kom ik bij het derde, en dat is eigenlijk de toepassing in het bijzonder. Verwijder voortdurend de as van het zelfleven. Want wat staat er? Ze moeten de as nemen en ze moeten het buiten de lege plaats brengen. Want als dat as daar blijft liggen, dan is er geen ruimte voor vuur. Er is geen ruimte voor de Heilige Geest als er veel zelfleven is in een gemeente. Als er veel eigen ik is, is er weinig ruimte voor de geest. Als er allemaal autonome mensjes in de gemeente zitten, die toch nog voor zichzelf leven, kan de geest niet werken. Dus, ik zou bijna willen zeggen, Wim en Hilke hebben eigenlijk de verantwoordelijkheid ook, hè, om als het ware de gemeente, een andere oudstok, maar om met elkaar daar aandacht aan te geven, dat er ruimte komt voor de Heilige Geest om te werken. Maar dat betekent ook dat wij met elkaar moeten spreken over de as van het zelfleven. Kijk, er is een groot gevaar dat we drukker bezig zijn met het werk voor de Heren dan met de Heren van het werk. Dat is eigenlijk de eerste taak van de oudste, om veel bij de Heren te zijn, voor de gemeente, te bidden. He, dat lees je in Handelingen 6 vers 4. Hè. Wij zullen blijven in het woord en in gebed. En de diakenen, die houden zich vooral ook met de praktische dingen bezig. Maar het allerbelangrijkste wat de oudsten kunnen doen is als het ware die levensstijl van aanbidding voorleven voor de gemeente. En dat er ook ruimte komt voor de Heilige Geest om te werken, om daar met elkaar ook over te spreken. Ik heb hier een citaat staan in mijn preekschets. Er is niets zo onmogelijk als gemeente zijn, want daar is geen plaats voor as, voor zelfleven, voor vlees en onze eigen inbreng onafhankelijk van God. Wat is er heel vuurdovend? Wat dooft nou het vuur in de gemeente? Nou, als we heel veel eigen inbreng hebben in de gemeente, onafhankelijk van God. Dan breng je allemaal zelfleven. Ja, maar ik vind en ik wil en ik denk en het moet zus en het moet zo. Nee, zo werkt het niet in de gemeente. Samen leggen wij onze autonomie en zelfbeschikkingsrecht af, want we zijn door de deur gegaan. De Heer Jezus is Heer geworden van ons leven. We hebben het kruis opgenomen. En samen met oudsten in de oudstenraad, maar ook samen als gemeente, zeggen we: Heren, wij willen onze autonomie, ons zelfbeschikkingsrecht afleggen. En samen roepen we naar de Heren: Heren, wat wilt u dat we doen zullen? En als we dat dan allemaal doen, onze eigen inbreng in afhankelijkheid van God binnenbrengen. En we leggen ons zelfleven af. We brengen het as voortdurend buiten de lege plaats. Dan komt daar ruimte voor het vuur van de Heilige Geest om te werken. Wat was het probleem van de oudste zoon? In de gelijkenis. Van de twee verloren zonen eigenlijk. Hè? Nou, die oudste zoon. Kijk eens naar zijn non-verbale communicatie. Het was zelfleven. Hij zat nog vol van zichzelf. Hij was zo star en onbuigzaam. Hij zat zo op een andere golflengte als zijn vader. En dat zelfleven komt tot uitdrukking in een aantal dingen ten opzichte van God en van zijn vader en van zijn broer. Wetticisme. Ik dien u nu al zoveel jaren en ik heb nog nooit een bokje gekregen. Hij deed iets voor een beloning. Hardleers en onbuigzaam. Zijn broer, die komt thuis en valt in de armen van zijn vader en hij is er helemaal niet blij mee. Kom joh, naar binnen, we gaan samen feest vieren. Gemeente zijn is een vrolijke dienst. Het is als het ware geestelijk feest vieren, omdat we dankbaar zijn voor het offer van zijn zoon. Maar hij wil daar geen deel van zijn. Dus nee, ik ga niet naar binnen. Hij was jaloers. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En hij zegt: kind, je bent altijd bij mij. Al het mijn is het uwe. Hij heeft elke morgen aan de keukentafel gezeten. En het eerste wat hij zei toen hij uit bed kwam: pa, welke akker moet ik gaan ploegen? En moet ik Betta melken? Of moet ik, welke kalfjes moet ik in de wei doen? Hij ging gelijk over op werken. Broeders, dat is het grootste gevaar als oudste in de bediening, denk ik. Dat we in de modus komen van werk. Maar wat is belangrijk ook als oudste om elke keer weer dat liefdevolle vaderhart, om in de nabijheid van de Heren te zijn, om die levensstijl van aanbidding te voeden, door met het woord om te gaan, om bij de Heren te zijn elke dag, woorden van hem te krijgen, geest en leven van hem te ontvangen, zodat dat die levensstijl van een bidding mag zijn en je ook hier vanaf de kansel en van in het leiden van de diensten en in de bediening, dat je uit mag delen, omdat je het van de Heer zelf hebt ontvangen. Nou, die oudste zoon, die had nooit het vaderhart geproefd. Hij zat in een wettische modus van werken. Kind, je bent altijd bij mij. Al het mijn is nu natuurlijk. Je had al lang een keer een feestje met je vrienden mogen vieren. Heb je dan nog mijn vaderhart niet leren kennen? Hij was hartleers, jaloers, trots. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Ik ben een keurige jongen. Maar hij heeft ook veroordeling in zich. Hè? Hij kijkt neer op zijn jongere broer. Deze, uw zoon, die zijn goed met hoer hebt doorgebracht. Niet mijn broer. Maar uw zoon, hij distancieerde zich ervan. En ten diepste verstond hij niet wat genade was. Hij was helemaal niet blij dat zijn broer die bij de hoer had gezeten, thuis was gekomen. Oh, wat kan een oudste dankbaar zijn en verwonderd toch zijn, hè, als een zondaar zijn zonde belijdt en opnieuw herstel en vergeving mag ontvangen in het komen tot de Heer Jezus. Er was liefdeloosheid in zijn hart. Zelf leef. Nou, dat is eigenlijk een beetje de boodschap van vanmorgen. Ik ga naar de afronding toe. Maar de boodschap van vanmorgen is, wij zijn priesters van het nieuwe verbond. En wij hebben een verantwoordelijkheid om het vuur brandend te houden. En hoe houden we het vuur brandend? Door een voortdurende levensstijl van aanbidding, van lofprijzing, van dankbare verwondering. Door onszelf elke morgen weer aan de Heere te wijden met ons hele lichaam. Heere, ik leef niet voor mezelf, ik ben van u. En door de as van het zelfleven in ons leven te verwijderen. In de gemeente te verwijderen. Door dat te belijden voor de Heere. Zonde en deze aspecten. Door dat te belijden en te zeggen, Heere, daar wil ik mee afrekenen. Wilt u daar door uw Heilige Geest verandering in brengen? Nou, misschien zit je vanmorgen ontmoedigd in de dienst. Misschien zeg je, ik ben moedeloos. In de Bijbel waren er ook twee mannen die moedeloos waren. De Emmausgangers. Ze gingen op weg naar huis en ze waren bedroefd. Want ze hadden zo'n ander idee gehad van hun heiland, de Heer Jezus. En ze waren moedeloos. En dan komt ineens de Heer Jezus komt erbij. Dat is mooi, hè? Dat is ook weer de mooie van de zondagse dienst. Dat het woord open gaat. En de Heer Jezus die gaat met hun spreken. En dan staat er op een gegeven ogenblik in Lucas 24. Was ons hart niet brandend in ons. Toen hij onderweg tot ons sprak. En voor ons de schriften opende. Dat is de bediening van oudst. Om de schriften te openen. Om het woord te openen. Zodat moedeloze mensen bemoedigd mogen worden. Moedeloze broeders en zusters weer bemoedigd mogen worden. En dat ze zeggen, dankjewel voor het woord wat je me vanmorgen hebt gegeven. Dankjewel in het pastoraat of in het huisbezoek of in het kringwerk. Dankjewel voor de woorden die je met ons hebt gedeeld, die je van de Heer hebt gekregen en door mocht geven. Want daardoor is mijn moedeloze ziel weer bemoedigd. Mijn hart is weer brandend. Ik ga weer op weg met een brandend hart, met een gebed. Bij elke stap. Zullen we daar met elkaar om bidden. Heere Hemelse Vader. We danken u voor de rijkdom van uw woord. Uw woord is zo vol. Uw woord is zo prachtige lessen. Ook vanuit het Oude Testament. Het is soms een beetje onder het stof. Maar wat zijn er geweldige lijnen te trekken. Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Waar we van kunnen leren. Heere, u weet of er ook onder ons vanmorgen moedeloze broeders en zusters zijn. Die zeggen, ja, ik heb geen brandend hart. Het is een vaccinelichtje geworden. Het is uitgedoofd. Heere, misschien hebt u ons vanmorgen duidelijk gemaakt dat we drukker bezig zijn met het werk voor de Heere dan met de Heere van het werk. Want u verlangt erna om ons in uw nabijheid te hebben. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom geef ik mij aan u. Heere, u wil, u zegt, dat lied zegt ook, ik verkies er om bij u te zijn. O Heere, dat is toch wat u verlangt, ook Heere, bij oudsten in het bijzonder, maar ook bij de gemeenteleden, dat wij ons elke dag voeden met uw woord, in die intieme nabijheid bij u, zodat wij aangemoedigd mogen worden. zodat ons hart branden blijft. Heer, u weet dat er zoveel machten en krachten zijn die voortdurend er alles aan doen om dat vuur in onze harten te doven. En dan kan het zelfs een grote strik zijn van de tegenstander, van de boze. Om het werk van de Heere te gebruiken om het vuur in ons hart te doven. Heere, geef dat zo dat dat niet het geval zal zijn bij Wim en bij Hilke. Dat ze drukker bezig zijn met het werk voor de Heere dan met de Heere van het werk. Heer, ik bid dat ze veel genade, kracht, wijsheid mogen krijgen. En dat ze een wilsbesluit zullen nemen om te zeggen, de eerste prioriteit is om altijd dicht bij de Heere te zijn. En van daaruit mijn werk voor God te mogen doen. Heere, dat heb ik zelf nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Heere, wilt u deze preek vanmorgen gebruiken? Dat we erover na mogen denken, ook de komende week. Om het vuur voortdurend brandend te houden op de bodem van ons hart, Heere. Het is ook het werk van uw geest. We mogen er ook op vertrouwen. U ontsteekt dat vuur toch in ons hart. U hebt toch de liefde in ons hart uitgestort. O Heere, wilt u dat dan ook voortdurend blijven doen? Maar Vader, we bidden ook, Heere, dat wij elke dag onszelf in Christus aangenaam mogen weten in de geliefde. Heere, we danken u voor dat geweldige wonder. Dat u niet ziet op onze zonden, maar dat u ons aanziet in uw Zoon, de Heer Jezus. En daar willen we u vereren, loven en prijzen. Amen.